Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 2 november 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met Meike de Jong, de Nederlandse consul in Sydney, over een productiefout in een eerste batch paspoorten van het model 2024. Ze legt onder meer uit hoe u die fout zou kunnen herkennen. Ook kunt u luisteren naar een uitgebreid gesprek met Edie Wright. Zij schreef een boek over een heldhaftige daad van haar onkel Charlie. Hij redde in 1942 namelijk drie Nederlanders in Roebuck Bay in Broome. Rick Quagebeur verhaalde zo 5 jaar geleden het mooie Brugge in België voor Bel Air in South Australia aan de voet van de Mount Lofty Ranges. In onze rubriek Groeten uit vertelt hij onder meer dat hij zomers de kangeroes uit zijn fruitboomgaard moet verjagen. Verder natuurlijk ook het willekeurige weekoverzicht en muziek van Hollandse bodem. Maar eerst nu de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De Nationale Anticorruptiecommissie, de NACC, bevestigt dat ze een nieuw onafhankelijk onderzoek zal doen naar de Robodebt-zaken. Eerder besloot de commissie om 6 meldingen van corruptie rond het onwettige Robodebt-systeem niet te onderzoeken. Maar nu heeft een inspecteur van de anticorruptietoezichthouder ontdekt dat de NACC-commissaris zichzelf niet goed heeft teruggetrokken uit het besluitvormingsproces nadat er sprake was van belangenverstrengeling.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Phoebe Autumn is een van de duizenden slachtoffers van het onrechtmatige Robodebt-plan. Het was een programma voor naleving van inkomensregels die werd uitgevoerd door Services Australia en bleek valse schuldbrieven te hebben verstuurd over duizenden uitkeringen betaald tussen 2015 en 2019. Het plan leidde tot een jaarlang onderzoek door de Royal Commission en een eindrapport met 56 aanbevelingen. In november vorig jaar zei de federale overheid dat ze in principe alle aanbevelingen zouden overnemen. Maar voor Phoebe Autumn was het pijnlijk om te zien hoe overheidsinstanties hun eigen beloften nakwamen.
It was a betrayal. It was a betrayal upon betrayal upon betrayal. Like, we've been let down so many times.
Wat Phoebe Autumn en andere slachtoffers van Robodebt frustreerde, is een besluit van de Nationale Anticorruptiecommissie van vorige maand. In juli 2023 concludeerde de Robodebt Royal Commission dat het programma, gelanceerd door de coalitieregering, onrechtmatig bijna 2 miljard dollar had opgeëist van meer dan 443.000 mensen. De commissie concludeerde ook dat voormalig premier Scott Morrison, die destijds minister van Sociale Zaken was, zijn ministeriële verantwoordelijkheid verzaakte, waardoor uitkeringsgerechtigden werden uitgebuit. Morrison verwierp de bevindingen. In een verzegeld hoofdstuk dat niet openbaar is, verwees de commissie 6 personen naar de anticorruptiewaakhond, de politie en andere instanties voor civiele stappen of strafrechtelijke vervolging. NACC-commissioner Paul Brereton kondigde echter aan dat zijn agentschap de 6 personen niet zou onderzoeken. Het leidde tot verontwaardiging bij slachtoffers van Robodebt en klokkenluiders zoals Phoebe Autumn.
Just, it's heartbreaking, like, you know, it's just been like they wanted the perception of justice being done rather than justice itself.
Bij het agentschap kwamen 1200 klachten binnen over de beslissing. Woensdag bracht Gail Furness, de inspecteur van het agentschap, een rapport uit waarin werd gekeken naar hoe de anticorruptiewaakhond tot de beslissing is gekomen. Ze adviseerde het agentschap om de beslissing met betrekking tot de 6 verwijzingen opnieuw te laten beoordelen door een onafhankelijk persoon. Ze ontdekte ook dat de commissaris van het agentschap, Paul Brereton, een beoordelingsfout had gemaakt en zich schuldig had gemaakt aan wangedrag nadat hij een melding had gemaakt van belangenverstrengeling en zichzelf niet volledig had teruggetrokken uit het besluitvormingsproces. In de verklaring zei Furness dat een van de 6 doorverwezen personen een naaste medewerker was van Paul Brereton. Hoewel hij dit heeft gemeld en de kwestie heeft gedelegeerd aan zijn plaatsvervanger, zegt ze dat hij zich niet adequaat heeft teruggetrokken uit het besluitvormingsproces. Dit staat ook in een verklaring.
The NACC commissioner contributed to the discussion at that meeting, settled the minutes of that meeting and was involved in formulating the reasons for the decision and also the terms of media statement.
De aanleiding voor het Furness-rapport is dat uit gegevens van Services Australia blijkt dat er nog steeds $3 miljoen moet worden terugbetaald aan Australiërs die getroffen zijn door Robodebt. Na afloop van de Robodebt Royal Commission startte de Australian Public Service Commission een eigen onderzoek. Vorige maand concludeerde het dat 12 ambtenaren, waaronder voormalig afdelingshoofden Catherine Campbell en René Lyon, de gedragscode 97 keer hadden overtreden tijdens hun betrokkenheid bij het Robodebt-programma. Paul Brereton zei dat hij accepteerde dat zijn oordeel in dit opzicht onjuist was bevonden en dat hij de volledige verantwoordelijkheid hiervoor zou nemen. Dit zei hij in een verklaring.
Mistakes of law or fact are a professional inevitability for judges, tribunal members, and administrative decision makers. Throughout my judicial career, I was, like every other judge, from time to time reversed on appeal for a mistake of law or fact. As an appellate judge, I often found that judges of unquestioned competence, skill, and integrity had made a mistake of law or fact. Our system requires that we accept such findings even when we don't entirely agree with them.
De oprichting van een Nationaal Anticorruptiecommissie was een verkiezingsbelofte van Labour. Maar aan beide kanten in de politiek was er steun voor Paul Brereton om aan te blijven als commissaris. Minister voor Overheidsdiensten Bill Shorten zegt dat het ongepast is dat hij commentaar geeft op de beslissing van het agentschap.
I think the smartest thing that a parliamentarian can do is not comment adversely about the operations of the National Anti-Corruption Commission. They've got to do their job.
De overheid heeft tot nu toe $750 miljard terugbetaald aan slachtoffers van Robodebt. Dit was een verhaal van Sarah Tomewska en Wing Kuang voor SBS Nieuws. En SBS Dutch vertaalde dat in het Nederlands. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Heeft u net een nieuw Nederlands paspoort ontvangen? Dat is uitgegeven tussen 30 september en 8 oktober 2024. Dan adviseren wij u om het document even extra te checken. Er kan namelijk een foutje in zitten waardoor u een nieuw paspoort moet aanvragen. Hoe zit dat nou precies? Nou, daarvoor belden we met consul in Sydney, Meike de Jong. Ze denkt dat er een kleine kans is dat Nederlanders in Australië getroffen zijn door de productiefout.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Eens in de zoveel tijd, dan wordt het Nederlandse paspoort iets veranderd. Hè? Dan een kleine update. Dat was ook eind september het geval. Nieuw model. Maar er is iets niet helemaal goed gegaan, hè, bij een aantal paspoorten.
Dat klopt. We zijn door Erfing geïnformeerd dat bij de productie van de eerste 50.000 paspoorten van dat nieuwe model zich een productieprobleem heeft voorgedaan. Maar dat gaat om in totaal 100 tot 120 paspoorten. De impact daarvan is beperkt.
Wat is er precies fout gegaan? Hoe kunnen mensen zien of zij toevallig toch zo'n paspoort hebben wat een probleem kan opleveren?
We hebben zojuist een Facebookbericht geplaatst en er is ook een nieuwsbericht verschenen op de site van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Dus daar kunnen mensen ook terugkijken hoe dat paspoort eruit moet zien. Maar bij het nieuwe model paspoort staan er op de houderpagina, dat is die harde plastic pagina waar de persoonsgegevens op vermeld staan, staan er aan de linkerzijde van het paspoort drie schuine lijnen die verhoogd zijn. Dus die je moet kunnen voelen. Als die ontbreken, dan betekent het dat er een productiefout is geweest en dan is het advies het paspoort te vervangen.
Ja, en dat gaat dus om paspoorten die zijn uitgegeven vanaf 30 september, daarvoor niet.
Klopt, het gaat echt om paspoorten die zijn uitgegeven in de periode tussen 30 september en 8 oktober. Nou, die dan daarna nog zijn verstuurd aan instanties zoals gemeenten, maar ook ambassades in het buitenland. Het is wel zo dat zodra wij erover geïnformeerd waren, hebben we alle inkomende badges met paspoorten goed gecheckt. En blijkt het nieuwsbericht van Erfig van 18 oktober, zijn de meeste paspoorten waar een productiefout bij was al terecht. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat er geen Nederlanders in Australië zijn bij wie dit voorkomt, maar we kunnen het ook niet 100% uitsluiten.
Nee, dus eigenlijk toch wel een heel klein beetje een geruststellend bericht hier van jouw kant.
Zeker.
Wat nou als iemand checkt en toch ziet, hey, die streepjes ontbreken. Wat moeten die mensen doen?
Even met ons contact opnemen en dan kijken we op welke manier we het paspoort zo snel mogelijk kunnen vervangen.
Oké, okay. Dus, en dat gaat dan kosteloos, neem ik aan.
En dat wordt kosteloos gedaan, zeker.
Nou, allemaal even kijken toch. Ik weet niet om hoeveel mensen het gaat. Je zei al, het is waarschijnlijk een kleine groep. En hier in Australië minimaal. Check toch even voor die zekerheid het paspoort. Want wat kan er gebeuren als je het niet checkt en je hebt onverhoopt toch zo'n paspoort met een productiefout? Wat kan er gebeuren bij de grenscontrole?
Ja, in principe wordt er gezegd van het paspoort is niet meteen ongeldig. Maar het kan zijn dat bij de grens, als men echt scherp is op die nieuwe echtheidscriteria, dat het opvalt dat een aantal van die echtheidskenmerken ontbreekt. Dus het is niet verstandig om met zo'n paspoort te reizen. Dus het advies is hoe dan ook, dat als er een productiefout is in het paspoort, dat het paspoort vervangen moet worden. Maar wij helpen en denken dan graag mee op welke wijze dat het beste kan.
Nou, meer informatie komt op onze website sbs.com.au/Dutch. We willen natuurlijk niet terechtkomen in programma's als Border Security. Dus checken voor de zekerheid is misschien toch even een goed idee.
Ja.
Dankjewel, consul Maaike de Jong.
Graag gedaan.
Voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld een foto waarop de fout wordt uitgelegd, ga naar onze website sbs.com.au/Dutch. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? Dat hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS. U heeft vast en zeker gehoord of gelezen over de zware buien in het zuidoosten van Spanje. Door het noodweer zijn inmiddels meer dan 150 doden te betreuren. NOS-weerman Marco Verhoef legde deze week uit in het NOS-journaal hoe die zware buien die onder de naam Dana bekend staan ontstaan.
Een lage drukgebied, afgesnoerd, ligt een beetje op slot met koude lucht erboven. Nou, dat lage drukgebied zien wij hier liggen. Het plaatje is satellietfoto en de radarbeelden van gisterenmiddag. En als we dat laten lopen, dan zien we dat dat over Spanje trekt. En die koude lucht lag daarboven, die ligt op zo'n 5 kilometer hoogte. Die zorgt in combinatie met veel warmer zeewater dan gebruikelijk ten oosten van Spanje voor veel vocht onderin, koude bovenlucht en dan gaat de lucht heel makkelijk stijgen en ontstaan zware buien.
Over een maand vieren heel veel mensen Sinterklaas, ook in Australië. Maar of iedereen nog een chocoladeletter cadeau krijgt van de Sint, dat is nog maar de vraag. De prijs van cacaobonen, natuurlijk een belangrijk ingrediënt voor chocola, staat nog steeds erg hoog. En daarom is ook de prijs van de chocoladeletter flink omhoog gegaan. U hoort patissier Milou Jansen van Bakkerij Bekkers in Veghel.
De cacaoprijzen zijn gestegen, bijna 70% afgelopen half jaar. Waar we eerst een zak voor ongeveer 7 euro kochten. Van 10 kilo betalen we nu bijna 17 euro.
Wat betekent dat voor jullie?
Wat het betekent is vooral voor de klanten dat het allemaal wat duurder gaat worden. Vorig jaar kostte bij ons een letter 8,95 euro grootte van 250 gram ongeveer. Dit jaar zijn ze 12,95. En eigenlijk zouden ze 15 euro moeten kosten. Volgens de kostprijsberekening, maar omdat we dat te duur vinden en niet meer toegankelijk is voor de klanten, hebben we het iets lager gedaan. We zullen er iets minder op verdienen.
Rabo Research meldt dat chocoladeletters dit jaar gemiddeld zo'n 20-25% duurder zijn. Steeds vaker zien we hologrammen van artiesten op een podium. Denk bijvoorbeeld aan de Voyage Show van ABBA in Londen. In Amsterdam kwamen deze week duizenden fans bijeen voor een concert van de Japanse hologrampopster Hatsune Miku. Het bijzondere aan dit concert is dat Hatsune Miku, wat de stem van de toekomst betekent, geen echt persoon van vlees en bloed is, maar alleen een animatie, die nu dus ook een concert geeft als hologram. Fans kan het allemaal niet schelen.
Het is nog steeds een performance en het is nog steeds alle mensen om je heen zijn allemaal fan van hetzelfde ding. Dus de vibes zijn gewoon like, fantastisch. Ik vind het gewoon interessant dat dat zo kan of zo. Zo van dat er een glazen scherm staat met een hologram en zo. Dat vind ik ook wel interessant. En dan kan je het wel thuis hebben, maar het is toch net wat anders. Want hier heb je zo'n vibe en dat is wel leuk.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS voor de audiofragmenten. Laten we even lekker een liedje draaien. Uit Ja Zuster Nee Zuster is dit Mijn Opa, gezongen door Hetty Blok en Leen Jongewaard. Op 3 maart 1942 vielen Japanse jachtvliegtuigen Rubbuck Bay aan in Broome in WA. In die baai lagen op dat moment vliegboten met onder andere vluchtelingen uit toenmalig Nederlands-Indië. Broome was de plek waar vliegboten bevoorraad en getankt werden, zodat ze daarna hun reis konden vervolgen. Bij de luchtaanval kwamen 88 mensen om het leven. De 20-jarige Aboriginal man Charles D'Antoine was op het moment van de aanval aan het werk als tankbediende en redde het leven van 3 Nederlanders, een moeder en haar kind en een ongeveer 5-jarig meisje. Voor zijn heldhaftige daad ontving Charlie meerdere eremedailles uit Nederland. Edie Wright, het nichtje van Charlie, schreef over deze gebeurtenis het kinderboek Charlie's Swim. Wij spraken uitgebreid over haar tijd in het onderwijs, haar passie voor schrijven en natuurlijk het bijzondere verhaal van haar oom.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
First of all, Edie, who is your mob and where are you from?
My cultural group is Badi Jawi people. Now, we're Badi Jawi people, are saltwater people, and we're about 200 kilometres north of Broome on an area called Dampier Peninsula. So we're from the Badi Jawi area, and Badi is more the land and Jawi is more the sea because we're saltwater people and we also take in the sea and oceans and tides and things like that. So on my father's side, that's where I'm from. But on my mother's side, we come from Queensland and we're still exploring our Queensland family over there. My mother's father or my mother's parents were sent from a place on the west side of Cape York in the north of Queensland. There's a mission called Mapoon Mission, and they were sent across to the Kimberley to a mission there that was run by Presbyterians in a place called Kanmanya. Mm. Now, that's a very isolated area in the Kimberley, the North Kimberley coastline. But they were the Presbyterians, because at the time a lot of missions were being set up in the Kimberley and elsewhere. But early 1900s, the Presbyterians set up a mission there in the heart of the Woodora, Ngarrindjin and Wunnumbal people. And it was all part of that push across Australia to start to anglicise and connect with First Nations people.
Mm-hmm. You wrote a book about this, right? Full Circle.
Yes, I wrote Full Circle about that. Yeah. And my grandfather's job was to, he was the sailor of the lugger, the mission lugger that would go from Kanmanya and head south to Broome and call into a lot of the missions and places along the way, and pick up their mail and then come to Broome, resupply, get groceries, building materials, cargo, mail. And then he'd turn around after he'd resupplied and then head back to Kanmunya Mission. And all the way along the coast, he'd be stopping wherever there was a white settlement and dropping off their mail and things like that. Now, he did that from about 1928 right through till when Broome was attacked by the Japanese up until 1942. So that was his job. He was the mission lugger operator, skipper. So that was his job. And then when the war came along, it short-circuited and he found he was on the run with him and his five children heading south, because by then my grandmother had died up in Kanmunya. So he was left to raise my mother and her five siblings. So they headed south.
Yeah.
So that's, we're still reconnecting with our Queensland family constantly too as well. So we've got a bit of Torres Strait Islander there on my mother's side.
Yeah. I already hear a lot of inspiration to write books in your family history.
Yes.
First of all, before we talk about one of the books, you had a long and successful career in education, actually, and with a focus on improving education outcomes for Aboriginal children and their families. What were the biggest challenges you faced?
Look, I worked in two sectors. It was actually the Catholic that gave me the opportunity to do my teaching degree. And they were very inspirational at the time, the Catholic schools and the Catholic head office. So I did my training through them, teacher training, and then I moved over to the education department. For First Nations kids, for Aboriginal kids, I use the word Aboriginal because that tends to be the population in the Kimberley, Aboriginal people. Mm. Certainly they're Torres Strait Islanders, but Aboriginal are the TOs of that area. But the challenges for Aboriginal kids are very complex, and you've got a range of challenges, such as the first obvious challenge is they come from a second or possibly third, or may even be fourth language. English is their third or fourth language.
Mm.
So they come to school with this highly sophisticated linguistic wiring in their brain, and yet we teach English. And then so you have to modify and teach English to them as a second language. So that's a huge challenge because teachers, primary school teachers in WA, and I'd say, dare say, across Australia, aren't taught to teach English as a second language. It's a specialist area you go into. So you've got English as a second language. And, of course, if English is your second language, you come from a different culture that has different protocols. So these kids, when they come to school, they come with a different worldview to you and I. You know, for example, they come with very mature child-rearing practices. So they don't necessarily put up their hand and say, please can I go to the toilet or please can I have a drink. They just take themselves off,
mm-hmm.
you know. And, of course, what does the teacher do if they're not familiar with that? They see that as highly disobedient behaviour. So you've got all these cultural stuff happening in the classroom in terms of the teachers need to know about. And then the other thing, one of the other important things is their health. In the Kimberley, a lot of Aboriginal kids come to school and they have what they call otitis media, which is a discharged ear. So they can't hear as clearly. They have this what we call intermittent hearing loss.
Mm.
So you can have a class, say your average class in a remote community school is 15 children, then you can have something like 10 of those kids will have this intermittent hearing loss. So if you're not set up to cater for that, it's no good having the best teacher if they can't hear the curriculum or hear the teaching.
No.
So then you equip the rooms, you soundproof the rooms, number one, and there are ways of doing it where you soundproof the rooms, you put up speakers and the teacher wears a microphone and you amplify the sound.
Yeah.
You also can do a special, like a physio type exercise, which is about postural drainage. We call it the breathe, blow and cough, where you teach them to clear their airways and their, where all that ear, nose and throat is all connected. So there are things you can do in your sphere of influence too as well.
Mm.
So if you said to me, you know, they're the main things that you have to, you can deal with. And there are programs you can put in your school. Like at the school I was principal at, on the edge of the desert at a place called Wakajonka, you know, we had the elders come in and they were teaching their traditional language. So we were keeping that alive in the school. I had the parents involved with things like a partnership, a compact. This is what the school is responsible for. This is what the community is responsible for. And, you know, you'd involve them. You'd involve them in your school parent association. You'd involve them with organising hunting trips so kids can still connect with their culture and go on country.
Hmm.
So it was valuing and recognising that one day I was going to move on, teachers are going to move on, yet the parents are here, so they need to be involved in how they, the sort of education they want with their kids.
Yeah. Well, yeah, it sounds like a very busy job. So when
it's very hard. It's not easy. It's very challenging. It's not like you're dealing with a child that comes to school and forgotten their reading book.
No.
And things like that. Because a lot of these kids also have early life trauma that's linked to that intergeneration trauma.
Mm.
So you're dealing with children who are very difficult. They find difficulty to regulate. So
does that make your work extra rewarding?
Oh, yeah, yeah, certainly. Certainly it makes your work, you know, you feel really as though you're making inroads.
Mm.
And the other thing we had is we had a nutrition program. The kids came to school, we'd feed them, they'd change into a school uniform, and then we'd have lunch for them too as well. You know, parents paid, but, you know, would provide it. So you're taking away all these challenges for them.
Mm-hmm.
But, you know, they're things, it's very challenging. But if a teacher can go and teach on a remote community school or a school where there's a high percentage of Aboriginal kids and do well, then they can go back into what, you know, a mainstream school and they can cut it. You know, they do very well.
Mm-hmm. Mm-hmm.
But it is very rewarding.
Yeah. You're now retired and you're writing. When did you start writing books?
I was actually interested in writing back in the mid-80s. I did an assignment, Family History, on my French, because I've also got French in me. My maiden name was D'Antoine.
Mm-hmm.
On my French great-grandfather came over. So that sparked an interest. There was an interest there to want to know more. But what made me fascinated was my maternal grandfather. When he retired and came and lived with my mother, he had a lot of visitors. He had a lot of visitors and he'd tell them his story of Kanmunya, of being the mission lugger operator. And they said, Elf, that would make a fantastic book. And it got me thinking then, you know, I have all the primary material here in my grandfather to write a book on his, and that's what prompted Full Circle. But sadly, he'd passed, and then I was lucky to interview my mother and get a lot of information from her. But I just knew that we had my family in itself. Had amazing stories that needed to be captured. So that prompted me with Full Circle.
Mm-hmm. So it's fair to come to the conclusion that your Aboriginal culture is a big influence to your writing.
Oh, definitely. And the story, The story of Uncle Charlie was always in our family. We knew it as kids growing up. My father told us about it. My auntie told us about it. My cousins, all my cousins knew about Uncle Charlie and his brave efforts.
Zo dadelijk vertelt Edie meer over de heldendaad van haar onkel Charlie en het boek dat ze daarover schreef, Charlie Swim. Voor de break hoorde u het eerste gedeelte van het interview met Edie Wright. Ze vertelde over haar carrière in het onderwijs en de uitdagingen die ze tegenkwam als principal in First Nations communities. Maar ze sprak ook over haar familie en in het bijzonder over haar onkel Charlie. Hij beging een heldendaad op 3 maart 1942, de dag dat Broome werd aangevallen door het Japanse leger.
Uncle Charlie's job in 1942 was to, because the Dutch were evacuated, as you know, from Indonesia, and they were being evacuated, and a lot were coming to Australia, and then going over, using Broome as a gateway, then going south to Perth or east to Melbourne or Sydney or the eastern states. But when they flew into Broome, they resupplied and then they flew on. And my uncle Charlie's job was to, he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats. And then he waited for the bigger boat to come in with the fuel, and they'd refuel the boats. And then they'd continue their journey on to either Perth or to Melbourne or Sydney. So when he was cleaning the boats, his other partner came in a little dinghy, dropped him on the boat and took off in the dinghy. So he was here cleaning the boat. And he was quite happy doing that. And then he saw the Japanese Mitsubishi, or he heard them coming, you know, approaching the bay. Because in the bay there were about 15 flying boats. There was a combination of Dorniers and Catalinas, and they were in the bay, in Roebuck Bay. Now, what happens in Roebuck Bay is the tide. The tide's a huge influence because the tide was going out, and that meant that they couldn't get any big boats in because the tide was going right out. So he heard the Japanese Mitsubishis fly over, and he thought they were the Allies. He didn't think anything of it because the whole town of Broome then were caught totally unaware. They were caught totally unaware, the whole town. So he thought, I better go out and have a look. And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. And sure enough, they started attacking the Catalinas and the flying boats. And when he went out, it was just absolute carnage, absolute carnage. Your flying boats were alight. People were jumping in the water. It was just carnage. He couldn't believe it. And he knew that if he didn't jump off his boat, you know, that would explode too.
Yeah. And so, you wouldn't jump in the water for fun, because there were crocs as well.
Not so much the crocodiles. He was worried more about the sharks, he told my father.
Yeah.
But it was just, you know, the water was alight, there was billowing smoke, you know, planes were all on fire and things like that. So, and people screaming and yelling in the water. So he jumped in, and there was a Dutch lady and her child. And the Dutch lady couldn't speak English, and Uncle Charlie couldn't speak Dutch.
No.
But they managed through sign language. He managed to show her, hang on to my back and hold your baby tightly, and hang on and I'll take you ashore. So, and he was swimming along, and there was another little girl. She was about 5 or 6. I don't know the exact age. But she was just in the water. She was in the water. She knew a little. She clearly knew a little bit about swimming. So he picked her up and he put her on his back. And as he was swimming along, he was trying to tell them, he said to them, I have to go underwater. We have to duck to avoid the bullets.
Yeah.
So that's what they had to do. When he could see that they were in danger, he would somehow signal to them and they'd go underwater, then come back up again. He got them ashore and he was just exhausted. because you're working against the tide too as well.
Mm.
And there was no one else out there because no one couldn't get out in any boats because it was in very shallow water. And it was after the whole attack, because attack took about 20 minutes. It was about 9:30 in the morning and it took about 20 minutes was over. And they had to wait a while for the bigger boat to get in to start rescuing people into the bay.
Mm. Yeah. It's an amazing story. You just mentioned that you've heard this story from a young age, told by your grandfather. Did your late Uncle Charlie talk about it himself?
Oh, he talked about it, especially to my brother. My father. But it was my father who kept the story really alive, you know.
Mm-hmm.
It was my father who was, you know, wanted some acknowledgement from the Australian government for the heroic effort of yeah. Uncle Charlie. It was my father who pushed it. But I found out later that I always thought it was a woman and her child, but there was this other little girl who was alive today. Back in the Netherlands, she's alive today. It was actually a mother and a child and this other little girl. There was two children and a woman he saved. So, wow, that was a very poignant moment for me.
Are you planning to find out if you can meet up with this lady in the Netherlands?
Look, I would dearly love to. I would dearly love to. But the really interesting thing was it was the Dutch who wanted Uncle Charlie, not the Australian government.
Yeah, because in 1945 he received a medal of humane actions from the Dutch government.
He received more than one. He received about four from the Dutch government. He received a letter from Queen Wilhelmina, I think.
Yeah.
Inviting him over there. And he received a certificate of honour from the Humane Society. But he never, to this day, that I know of, he never got any recognition from the Australian government.
Hmm.
So it was you people. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
And was it important to him and to your community, that recognition?
No, it wasn't really. I wouldn't say it was important to my father. It was my father who really wanted some acknowledgement for what Uncle Charlie did. But it was a sign of the times too, Pauline, because there was a piece published in the paper not long after, the West Australian newspaper, saying, I can't remember the exact wording, but Uncle Charlie should be recognised because he did what a white man would do, sort of thing. And it was very telling of the way Aboriginal were treated in 1942.
Yes, I have this article here in front of me, and someone in the paper, Mr. O'Neill, Inspector of Native Affairs in Broome, he says, I think he should certainly receive some recognition. He is just a lad, and although he has a coloured skin, he has proved his right to be known as a white man. That is just insane, these words.
Yeah. Because it wasn't until well after the war that Uncle Charlie actually applied, because you had to apply to the authorities to get what they call a citizenship rights, where you could access schools, you could access hospitals, you were employable, things like that. So it wasn't until well after the war that he got this citizenship rights certificate, so that he'd have opportunities for himself in life, him and his family.
Mm-hmm.
So it really was indicative of the way Aboriginal or First Nations people were treated at the time, yeah.
Yeah, that sentence makes it so clear. Mm. I cannot imagine them writing that.
Yeah, but that story was always in our family, and I always knew that it would. I had a sense, gee, this will make a good book. And I actually wrote it during COVID because I was in Melbourne, in Victoria. During COVID, I was in Victoria. I just started Geelong. And so I thought, you know, now is the time to write it. And so I wrote Charlie Swim during COVID, and I wanted it published in time for the 80 year anniversary in
of the attacks
of
in
the
Broome.
Attack yeah. in Broome.
And it's a children's book.
Well, yes, it is. It's sections of it in Full Circle in my mother's book. But I wrote kids' book because kids are curious. Children want to know more. You know, children will now grow up with that story. Mm. You know, in schools, when children read this book, they'll go home to their mum and dad, to their parents, or could be grandparents, and, of course, the first thing they say is, what did you do at school today? And the child can say, I read this magnificent story about a man called Charlie Danpuan who saved a Dutch woman and her child when Broome was attacked in 1942. And their parents probably
don't know about this.
Oh, I didn't know Australia was attacked. So you start to set off a series of inquiries that's brought home by a child who was lucky to read Charlie Swim. So, you know, and then parents start unearthing it. And, oh, gee, Broome was attacked. Oh, wow. There were 88 people killed in that single one attack when the Japanese came over on the 3rd of March, 1942. So it starts to reel in people's mind. Well, maybe as an Australian, I need to find out more. So that's why the kids' book, I wrote it.
You educate the parents through the kids.
Yes, they're connectors. Children are connectors.
Yeah. Thank you so much for this interview.
You're very welcome. You're very welcome.
Neem een kijkje op onze website sbs.com.au/Dutch voor een foto van Uncle Charlie en het hele krantenbericht waaruit we zojuist in het gesprek citeerden. En natuurlijk vindt u daar ook meer informatie over het boek Charlie Swim. Nu muziek van Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Rick Kwagebeur, ik woon in Bel Air, dat is een gemeente in Adelaide en ben afkomstig van Brugge.
Ja, in Adelaide, het klinkt wel heel chic hè, Bel Air, dan moet ik toch wel denken aan Amerika natuurlijk.
Ja, het heeft er wel iets van en het is een hele mooie plaats en een hele mooie gemeente. Het maakt niet echt deel uit van de, wat we noemen de Adelaide Plains, maar we wonen in de foothills, dus het start van de Adelaide Hills. En het heeft het grote voordeel dat we eigenlijk in het platteland wonen, maar toch op 20 minuutjes van de stad rijden. Dus we hebben echt de voordelen van het plattelandsleven en de nabijheid van de grote stad.
Ja, en als je dan in je achtertuin staat of in je voortuin, wat zie je? Omschrijf eens, hoe ziet Bel Air eruit?
Hoe ziet Bel Air eruit? Bijzonder groen, bebost, veel shrubbery, zal ik het zo kunnen zeggen. Dus wij kijken vanuit onze woonplaats uit op Brownhill Creek. Dus we zien de stad eigenlijk niet. Tenzij we naar onze slaapkamer gaan op het eerste verdiep en dan door een heel scherpe hoek proberen te kijken tussen de bomen door, dan zien we de lichtjes van de stad. Maar dat is het eigenlijk. En dan met de wagen, ja, letterlijk 15 à 20 minuutjes ben ik in de CBD van Adelaide. Dus dat maakt het wel heel leuk eigenlijk.
Ja, en wat maakt het verder fijn om daar te wonen? Hoe is de sfeer in zo'n dorp?
Ah, het is een dorp, het is een beetje een gemeente die, hoe moet ik zeggen, de mentaliteit is toch wel een beetje anders dan van de stad waar heel veel ecologisch bewuste mensen, als ik het zo kan zeggen, die begaan zijn met de natuur, die de bewuste keuze maken om daar te gaan wonen. Want allee, we moeten ook niet onderschatten, Bel Air is qua risico's voor bosbranden bovenaan de ladder. Dus het is echt high risk. Ons huis is ook uitgerust met sprinklers. We hebben de firepump, dus je moet je wel bewust zijn van de risico's die er aan vasthangen. Maar het is echt een hele mooie groene omgeving. Mensen kennen elkaar, er zijn een aantal
bakkers, een aantal slagers, waar mensen elkaar geregeld tegenkomen. Dus ja, we wonen daar nu al bijna 4 jaar en het is echt wel een kleine community waar mensen elkaar kennen, elkaar herkennen. Het is leuk, het is echt leuk.
Ja, en hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
Hoe zijn we daar terechtgekomen? Dus ik ben afkomstig van het Brugse. Mijn vrouw is van Adelaide, opgegroeid in Adelaide tot haar zeven jaar. En toen hebben haar ouders beslist van, Tweetange. Dus die zijn naar het platteland gaan wonen. Zij gaan wonen in Back Valley. Dat is een klein dorpje dicht bij Victor Harbour. Ze is daar opgegroeid, heeft dan haar studies gedaan in Adelaide. Dan, zoals iedere zichzelf respecterende Australiër, vermoed ik, beginnen backpacken door Europa. Is blijven hangen in Engeland. Dan terug naar Australië gegaan, waar ze in Melbourne gaan werken is. En daar werkten we samen voor hetzelfde bedrijf. Dus zij werkte voor het farmaceutisch bedrijf, maar de afdeling in Australië. Ik werkte voor de afdeling in België. We hebben elkaar ontmoet gedurende een congres in Zweden. Ja, en de rest is history. Hè. Dus Lianne, mijn vrouw, is toen afgekomen naar België voor een aantal jaar. Want ik had nog een dochter uit een eerste huwelijk. Dus ik kon niet onmiddellijk Europa verlaten. Maar de afspraak was wel duidelijk vanaf het begin. Ooit komt er een tijd dat we naar Australië terugtrekken. Of terugtrekken, voor mijn vrouw terugtrekken, voor mij vertrekken. En dat is het eigenlijk geworden. Hè. Dus dan in november 2019 hebben we alles op in de container gegooid. Ontslag genomen op ons werk. En volledig opnieuw begonnen hier in Australië eigenlijk.
Maar dat is wel een enorme omschakeling. Want hè, als Nederlander ga je heel graag een weekendje naar Brugge. Geweldig, die grachten en die panden
absoluut,
daar. En nu zit
absoluut.
Je tussen de kangoeroes, lees ik, die je uit de fruitgaard moet
jagen. Ja. Dit is vooral gedurende de zomer, wanneer alles dor en bruin is. Ja, de naam Brownhill Creek heeft zijn naam gestolen. Hè. Door onze tuin die een goede irrigatie kent, is er altijd groen gras. Ja, en dan vooral gedurende zomer en wanneer de fruitbomen bloeien, dan komen de kangoeroes af, dat trekt de beestjes aan. En dan geraken die vast onder de netten, want ik probeer natuurlijk de fruitbomen te beschermen van de vogels. Maar de kangoeroes geraken onder de netten door, dan geraken ze niet meer uit, moet je ze helpen. Ja, het is wel leuk eigenlijk.
Maar heel anders, mis je Brugge helemaal niet?
Af en toe wel toch. Brugge is een van de parels van Europa. Hè. En je moet eigenlijk zeggen, je leert het pas echt appreciëren een keer dat je ervan weggaat. Als je er dagelijks leeft, het is de normaalste zaak van de wereld. Ja. Je hebt een kerk van het jaar 1200, een basiliek van het jaar 800, de toeristen. Ja, je neemt het een beetje als normaal. En dan met weg te gaan, besef je eigenlijk van, het is toch wel iets speciaals. Nu ja, op zich, zelf ben ik ook van nature uit nieuwsgierig. Dus Adelaide heeft ook zo'n mooie zaken. Hè? En Adelaide stad is misschien niet de mooiste stad ter wereld, maar het is wel een heel bijzonder aangename stad om te wonen, bijzonder gemakkelijk om te wonen. En laat ons eerlijk zijn, de natuur rond. En als je dan zoals mij ook een beetje een buitenpersoon bent, ja, dan wordt het natuurlijk, dan is alles aanwezig. Hè. Je 10 minuutjes van het strand, 5 minuutjes wandelen en ik ben in Bel-Air National Park. Met de fiets in de hills. Ja, het is zalig eigenlijk.
Ja.
Het is heel mooi.
Dus dit wordt de plek waar jullie oud gaan worden, Bel-Air.
Dat is het eigenlijk. Ja. We hebben gekocht en we gaan nu binnenkort ook grote renovaties uitvoeren aan ons huis. Dus ja, momenteel zijn we niet van plan om te vertrekken. Zeker niet.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze SBS Dutch uitzending. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in de Apple Store en in Google Play. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Die uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. We sluiten af met muziek van Earth and Fire. Dit is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag! And the time will come.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.